Het thema voor de prediking van vanmorgen wat genade is en uitwerkt. Gemeente van de Heer Jezus Christus, eind maart dit jaar plaatste de Amerikaanse krant de New York Times een artikel over een jihadist uit Syrië die tot geloof was gekomen. The jihadi who turned to Jesus. De man, Mohammed, groeide op in een moslimfamilie in Syrië. En op 15-jarige leeftijd kwam hij in aanraking met jihadistische predikers. En al gaandeweg kwam hij onder invloed, begon hij te radicaliseren. Zo vertelt het artikel. En toen in 2011 in Syrië de burgeroorlog uitbrak, sloot hij zich aan bij de Koerdische strijders om te vechten. Maar zoveel doden als daar in die oorlog, zoveel mensen om het leven kwamen, deed iets met hem. En hij radicaliseerde nog meer en sloot zich aan bij Al-Nusra, die vecht voor de Islamitische Staat. Een artikel beschrijft dat op een dag, toen hij zag hoe het Syrische regeringsleger gevangenen doodde, die ook moslim waren, net als hij, toen knapte er iets in hem. Moslims die moslims doden, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Hij besloot te deserteren, zocht zijn verloofde op, trouwde met haar en vluchtte naar Turkije. Zijn vrouw werd ernstig ziek daar in Istanbul. En in zijn wanhoop belde hij een neef op, Ahmed, in Canada. En Ahmed was tot geloof gekomen. En Ahmed zei, Mohammed, ik zal voor je vrouw bidden. Maar aanvankelijk wilde hij dat niet, maar zijn vrouw was ernstig ziek. En hield de telefoon bij zijn vrouw en via de telefoon bad Ahmed voor zijn vrouw. En binnen een paar dagen was ze genezen. Het leven van Mohammed stond op zijn kop. Hij kwam in aanraking met het christelijk geloof. Hij kreeg een tip van zijn neef om een kerk op te zoeken in Istanbul. Hij kreeg een Bijbel, begon er samen met zijn vrouw uit te lezen. En de Heere God begon tot hem te spreken via dromen en visioenen. En hij vertelt in het artikel, toen ik de Bijbel opende en begon te lezen, daalde er zo'n rust in mij neer. Het lezen van de Bijbel gaf me vrede. En nu leidt deze ex-terrorist een Bijbelgroep, kleine huiskerk, in de stad Istanbul. Een kring van vluchtelingen die de Jezus hebben gevonden. Ze komen samen in een kelder, een shelter. Ze komen samen in de schuilplaats van de Allerhoogste. Maar ze moeten er natuurlijk wel een prijs voor betalen. Als je als moslim-christen wordt, raak je familie kwijt, heb je met vervolging te maken. Maar die angst die hij toen had, die haalt het niet tegen de diepe vrede. God is zijn toevlucht. Een jihadist uit Syrië die tot geloof in de Jezus komt. Vanmorgen horen we uit het evangelie hoe een ultra-orthodoxe Jood tot geloof komt in de Heer Jezus. Zijn Joodse naam, Saul, Shaul, wij kennen hem als Paulus. In de wijde omtrek van Israël, helemaal tot Syrië, zijn de geruchten over hem doorgedrongen, over zijn ijver en zijn agressiviteit. En Paulus, als hij in Jeruzalem is en Stefan is vanwege zijn geloof gestenigd wordt, dan stemt hij daar van harte mee in. En al gaandeweg radicaliseert de apostel Paulus, toen nog geen apostel. Hij verwoest de gemeente, hij dringt huizen binnen, neemt mannen, vrouwen en kinderen mee, laat ze gevangen zetten. Hij krijgt brieven van de hoge priester in Jeruzalem om de synagoge in Syrië te bezoeken. En iedereen die wat met de Jezus heeft, meegeboeid mee terug naar Jeruzalem te nemen. En als deze Paulus over zijn leven schrijft, in een van zijn brieven, dan zegt hij dit, ik citeer. Ik dacht echt bij mijzelf dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth veel vijandige dingen moest doen. Wat ik ook in Jeruzalem gedaan heb. Ik heb velen van de heiligen in de gevangenis opgesloten, nadat ik volmacht van de overpriesters gekregen had. En als zij gedood werden, dan stemde ik daarmee in. In alle synagogen heb ik hen dikwijls gestraft en gedwongen te lasteren. Laster, dat wil zeggen dat je Jezus verloochent. En ik trad in razende woede tegenop en vervolgde hen tot aan buitenlandse steden. Dat is nogal een bekentenis, vindt u niet? Apostel Paulus zag voor zichzelf, zijn oude leven, maar één missie. Alles wat met Jezus te maken heeft, dat moest met wortel en tak worden uitgeroeid. Want als je het onkruid laat staan, dan overwoekert het de ware plant van het Joodse geloof. En Paulus handelt niet uit een zin, uit waanzin, maar vanuit een hele diepe overtuiging. Ik heb het veel verder gebracht dan al mijn Joden in het Jodendom, dan mijn vele van mijn volksgenoten, schrijft hij in vers 14. En hij wil bij de Heere God aan de goede kant staan. En die enorme gedrevenheid van de apostel bracht hem ertoe om mensen te willen veranderen, niet goedschiks dan kwaadschiks. Paulus was een dreiging. Iedereen in Israël en daarbuiten was bang voor de apostel. Een dreiging voor iedereen die wat met de Jezus had. Maar toen kwam de verandering. God verandert mensen. En dat is ook het boeiende van de apostel. Hij liep vast in zijn godsdienst. Niet op een manier dat het hem niks meer zei, zoals je vandaag de dag nog wel ziet, dat mensen ervan losraken en afhaken. Nee, integendeel, die passie en die gedrevenheid, die bleef. Maar niet op de goede manier. Niet op de manier dat, zoals Paulus dacht, dat het goed was. De inquisiteur wordt een apostel, de moordenaar een dominee. En Paulus ontdekte dat hij fout zat, dat hij een sta in de weg was voor de Heere God. En dat liet de Heere Jezus hem zien op weg naar Damascus, in die ontmoeting, Handelingen 9. En hij zegt er zelf over: het behaagde God zijn Zoon in mij te openbaren. Vers 15 en 16. En je vraagt je af wat dat dan precies geweest is. Wat bedoelt Paulus dan? Nou, ik denk dit. De Heere God liet aan Paulus zien dat hij op een heel andere manier God was dan Paulus dacht. God verscheen aan Paulus in de persoon van de Heer Jezus. Ik ben Jezus die jij vervolgt. Precies die man die hij zo verafschuwde, in hem komt God naar Paulus toe. Zo is mijn God niet, had Paulus gedacht. Mensen die Jezus volgen, die vergissen zich, die zitten op een dwaalspoor. Nee, zegt God, zegt Jezus tegen hem, ik ben Jezus, de Zoon. De Zoon is degene in wie God zich bekend maakt, in wie hij zijn hart heeft uitgestort. Wil je God kennen, dan moet je bij Jezus zijn. De Zoon van God. Nou, wij kunnen ons vanmorgen misschien wel iets voorstellen hoe schok dat voor de apostel Paulus geweest is. 3 dagen heeft hij niet gegeten en gedronken. Heel zijn wereldbeeld, heel zijn denkbeeld lag op de kop. Dus toch, Jezus. Een schok die Joden ondergaan als ze Jezus als de Messias gaan aanvaarden. Een schok die moslims ondergaan als de Jezus de levende naar hen toe komt en tot hen spreekt. En zo heeft Paulus het ervaren, hij was verblind. Maar God opende hem de ogen. God openbaarde zijn Zoon in mij, zegt hij. Je moet daar wel iets van de verwondering uit proeven. Hij openbaarde zijn Zoon in mij, van binnen in je hart waar de beslissingen vallen. Daar kwam Jezus hem tegemoet als de levende. Als degene die je had vervolgd, maar die nu genadig was. En weet u, toen vielen alle puzzelstukjes van het leven van Paulus op zijn plek. En wat Paulus ontdekte, ik noem 2 dingen vanmorgen. 2 dingen die de apostel ontdekte en die heel zijn leven met hem mee zijn gegaan. Het eerste is dit. God is altijd de eerste. Vanaf het allereerste begin is de Heere God in zijn leven aanwezig geweest. Hij schrijft: God heeft mij vanaf de buik van mijn moeder afgezonderd. God was de eerste vanaf het allereerste, vanaf het prille begin in mijn leven, stond hij daar. En dat is een hele radicale uitspraak. God heeft mij afgezonderd, voor hem opgeëist. En dat vind je op heel wat plaatsen terug in de schrift. We hebben het van Jeremia gelezen. We kunnen het bij de profeet Jesaja vinden, bij iemand als Simson of bij Johannes de Doper. Allemaal heel verschillende mensen, maar God heeft ze apart gezet vanaf dat allereerste begin, vanaf de moederschoot. Rustte er een roeping op hun leven. En weet u, dat is dus een Bijbels principe. Dat God mensen apart zet en ze roept, voordat ze ook maar iets kunnen gaan doen. En dat moeten we heel goed tot ons laten doordringen. Het is niet zo dat de Heere God vanuit de hemel naar de aarde kijkt en die ziet wie er allemaal goed bezig is en wie goed zijn best doet en dan zegt, die moet ik hebben. Nee, voordat wij mensen ook maar iets voor hem kunnen doen, voordat we tot geloof zijn gekomen, ziet God ons al. Zet hij ons al apart. Voordat we zelfs nog maar wedergeboren worden, heeft hij zijn oog al op ons laten vallen. En weet u wat dat is? Dat noem je nou genade. Onverdiende genoeg. Maar in de doop komt de Heere God naar ze toe. En die legt zijn hand op hun leven. Moet je straks maar goed kijken. Naar die hand van de dominee. Ja, die mag je wegdenken. Maar daarachter mag je die onzichtbare hand van de Heere God zien. En die zegt vanmorgen tegen dat kleine wezentje, jij bent van mij. Ik ben je vader. Ik heb je apart gezet. Omdat ik een roeping, een bestemming voor je leven heb. En dat geldt voor ons allemaal. Zoals je hier bent in de kerk vanmorgen. Psalm 139 zegt het zo mooi. We hebben er iets van gezongen in dat opwekkingslied. U heeft mijn nieren gevormd. U heeft mij in de moederschoot zo wonderlijk gemaakt. En dan zegt de dichter van de psalm, in uw boek staat alles geschreven. God kende ons nog voordat je bestond. Kende hij je naam. Hij had voorkennis over ons leven, zegt de Bijbel. Voordat we in de moederschoot zaten. We zijn niet per ongeluk geboren. Of niet toevallig product van de liefde van onze ouders. Niet zomaar geëvolueerd. Maar we zijn door de Heer God gemaakt met een doel. En dat is wat de doop vanmorgen ook zegt. En ook laat zien. Er rust een roeping op je leven. En die moet je dan ontdekken. En dan mogen jullie als ouders jullie kinderen ook bij helpen. Help om die roeping te ontdekken. En samen met hem bidden te zoeken. Waarom ben ik hier op aarde? Wat is de bedoeling van de Heere God met mijn leven? Wat wil hij dat ik mijn gaven en talenten doe in die grote wereld? Welk plekje mag ik daarin innemen? En dan mag je hem bidden om vragen. En dan zal hij ook je in leiden. Want ons leven is echt niet toevallig. Op ons leven rust een roeping, er is een plan, een doel met ieder van ons. En als je dat ontdekt, als je daar iets meer zicht op krijgt, dan kun je gaan meebewegen. Want dat wil de Heere God graag, dat je gaat meestromen, dat je ook in die roeping gaat wandelen. Dat je gaat doen wat de Heere God wil dat je doet. Dat je in de flow komt. Heeft God ons voor bestemd en daarom neemt hij het initiatief, is hij de eerste in ons leven. En weet u, en weet je waarom dat zo belangrijk is om dat ook te weten, om dat ook te geloven? Dat God de eerste is, want dat vormt een fundament in je leven. Waarop je kunt terugvallen. En hou vast, als de dingen in je leven heel anders gaan verlopen. Als je leven echt er anders uitziet. Als er allerlei dingen gebeuren die je niet wilt. Je wordt meegenomen. Je komt waar je niet wilt. Dan is dat een fundament. Te midden van alle tegenslag en teleurstellingen. Dat hij de eerste was in je leven. En zo is het voor de apostel Paulus geweest. Wist u dat? Voor Paulus is het zo belangrijk geweest om dat ook te ontdekken en om dat te mogen geloven. Afgelopen zondag hebben we er iets over gehoord. Over het leven van de apostel. Hoe moeilijk dat was geweest, want we hebben er iets van gehoord. Hij was een vervolger van de gemeente die tot geloof kwam. Maar ja, de mensen vertrouwden het aanvankelijk niet zo. Paulus, heeft hij nu wat met je? Nee, dat kan niet waar zijn. Laat het nog maar eens overwinteren bij die man. Ik weet niet of het echt is allemaal. En ook het evangelie dat hij verkondigde. Hij was niet eens een echte discipel van de Heer Jezus. Hij heeft het uit de tweede hand. Nou ja, hij wordt wel door de Heere God gebruikt misschien, maar het volle evangelie, nee, dat verkondigt hij niet. Paulus heeft het nog niet goed begrepen. Zo kwamen de dwaalleraars met een andere opvatting. Jezus alleen, zei Paulus. En nee, zeiden ze, er moet nog wat bij. Dat laat ik nu rusten vanmorgen. Maar Paulus' leven is heel geweldig aangevochten geweest. En dan moet je even indenken als je leven onder kritiek komt te staan. En allerlei dingen lopen anders. Wat is dan je fundament? Wat is dan je houvast? Als het onzeker wordt, kan ons ook zomaar overkomen, toch? Wat is je enige troost? Niet dat ik van mezelf ben, maar van Christus, zegt een oud leerboek. Dan val je niet terug op je prestaties, op je goede intenties, op wat je allemaal bereikt hebt of kunt in het leven. Maar dan is het enige wat echt houvast geeft, is dat God de eerste was in je leven en dat je op Hem kunt bouwen. En dat is ook helemaal de kracht van de doop. Dat al heel jong de Heere God zijn hand op ons leven heeft gelegd. En hij wist precies hoe het allemaal zal verlopen. Al die jaren van opstandigheid en ongehoorzaamheid misschien. En het toch heeft het hem niet weerhouden om zijn hand op ons leven te leggen. Ik zal je God zijn. Jij mag mij dienen. Ja, ook voor jou, daar, achteraan. De Heer Jezus is ook voor jou gestorven, voor je zonde. Dat is het fundament, gemeente. En daar mag je over spreken met elkaar, mag je ook aan je kinderen doorgeven. Elke keer maar weer. Ook als je geen kinderen hebt, we allemaal zijn geroepen om daaruit te leven. Wat genade is dat Hij de eerste is. Een toevlucht in de nood. Dat je bij Hem beveiligd bent, dat je bij Hem vergeving vindt. De deuren openstaan. Er was een ontdekking in het leven van Paulus. Dat fundament, dat lag bij God zelf. Hij was de eerste. En de tweede ontdekking van de apostel Paulus is dat de Heer Jezus de allerbelangrijkste persoon in zijn leven is. Hij zegt het zo, het behaagde God zijn Zoon in mij te openbaren. Bij het eerste begin is het niet gebleven, maar God is met hem aan de slag gegaan. Want ook op het leven van de apostel Paulus, net als bij ons, rust een roeping. Ook al vult Paulus die totaal verkeerd in. Op zijn manier. Hij stond niet open voor de stem van de Heere. Want dat God je heeft afgezonderd, dat zijn hand op je leven heeft gelegen, dat betekent niet dat je niet kunt afdwalen. Dat betekent zeker niet dat je van hem vandaan kunt raken. Dat weerhoudt je niet om eigen keuzes en verkeerde keuzes te maken. En dat zie je ook bij de apostel Paulus. Die drive die hij had, de passie die er ook in ons leven kan zitten, de gaven en talent waar we zo graag mee aan de slag willen gaan, die kunnen we ook op verkeerde manier richten. Met verkeerde dingen bezig zijn. Met ons eigen belang. En niet in vraag stellen, Heere, wat wilt u dat ik doe? Zo was het bij Paulus. Zijn leven stond haaks op dat van de Heere God. Maar dat is nou genade. God liet hem niet los. God laat niet los wat zijn hand begon. Hij bleef trouw in al die jaren van opstandigheid van de apostel en van verharding ook en van verblinding, bleef de Heere God aan Paulus trekken. En dat is de Heere God ten voeten uit. God werkt niet op basis van prestaties of omdat we het waard zijn, Maar God werkt op basis van genade. Dat moeten we onthouden. Onverdiende gunst. En daarom kan de apostel Paulus zeggen als hij in de Filippenzen brief schrijft. Ik vertrouw erop, broeders en zusters, dat wat God in jullie leven is begonnen, dat hij dat afmaakt. Dat hij zal voltooien het werk dat hij is begonnen. En hoe weet je dat dan, Paulus? Nou, zegt Paulus, ik ben er het levende bewijs van. Kijk maar naar mij. God had me kunnen afschrijven, maar dat doet hij niet. Dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft mij in dienst. Ik zit, maar de Heer Jezus. En daar werkt God altijd naartoe. Het behaagde God voltooide zijn werk om zijn Zoon in mij te openbaren. Dat gaat over een ontmoeting met de Heer Jezus. Daar werkt de Heere God altijd op uit. En toen Paulus de Heer Jezus ontmoette, op weg naar Damascus daar in Syrië, toen is zo zijn leven veranderd. Weet u wat er veranderd is? Als je een ontmoeting hebt met de Heere God, dan raak je zoveel kwijt. Niet langer wil Paulus mensen veranderen. Niet langer is Paulus bezig mensen te veroordelen. Jij wel, zij niet. Hij wil niets liever vertellen over de grote verandering die bij God heeft plaatsgevonden. Dat de sluizen van de genade zijn opengegaan in de Heer Jezus. Dat Hij ons echt leven geeft. Paulus is er vol van. De levende schenkt vrede met God. Verzoening door het kruis. En al dat eeuwige moeten en dat veroordelende vingertje. Paulus is het kwijtgeraakt in die ontmoeting met de Heere Jezus. Christus liet me zien, zegt hij, dat het enkel genade is. Door de genade van God ben ik die ik ben. En wat is genade? Ik zei onverdiende gunst. Dat je leven wordt gedragen. Dat er onder je leven eeuwige armen zijn. Dat je bij de Heere God mag horen. Niet omdat je zo goed bent, dat ben je niet, maar omdat Hij dat wil. Net als de doop laat zien vanmorgen. Jullie kinderen mogen bij de Heere God horen, omdat Hij dat wil. Het behaagde God is het hartsverlangen van de Heere om zijn Zoon in mij te openbaren. Omdat God het wil, omdat Jezus voor je instaat. Helemaal, met huid en haar. Geloof je dat? Geloof je dat voor je kind? Geloven wij het ook dat Heer Jezus voor ons instaat? Weet u, wanneer de Heer Jezus je leven binnenkomt, dan gaat de zon op. Dan valt zoveel weg. Nee, misschien word je geen kampioen gelovige. En soms sta je met lege handen. En toch leef je. Want je kunt Heer Jezus niet meer missen. De Heer Jezus weet ervan. Wat er in je hart leeft, hoe je leven is geweest. Hij die alles van je weet, heeft je lief. Die opstandigheid, die ongehoorzaamheid, Hij neemt het voor zijn rekening. Mag je op zijn konto schrijven. En Hij stelt zich garant en neemt jouw plaats in het oordeel in. Dat is genade. Broeders en zusters, lieve mensen, ik wens u die ontmoeting met Christus toe. Voor het eerst of opnieuw. Ontmoeting met christenen kunnen nog wel eens contraproductief zijn. Helaas, obstakel, sta in de weg. Maar als we elkaar samen bij de Heer Jezus brengen, dan komt het goed. Dan ontdekken we het weer, het is genade. Voor mij, voor jou, voor die ander. Zijn lastige karakter, ook hij of zij. Genade maakt mild en gunnend. En ik hoop en bid dat God door zijn geest zo zijn werk in ons midden zal doen. En ik ben ervan overtuigd dat het goede werk dat hij is begonnen, dat hij daarmee doorgaat tot op de dag van de Heer Jezus Christus. Wat zou dat mooi zijn als van ons en onze kinderen zal gelden Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Wat een vreugde zal er dan zijn in de hemel. Amen.